Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Nog
43 dagen
tot het WK voetbal. Dit is de WK countdown van het AD.
Maarten Wijfels, 43 dagen tot de WK voetbalstart. Heb je een beetje een goed gevoel na deze Champions League Europese week over Oranje en haar internationals?
Zo positief als we vorige week waren. Nou, moeten we toch even. Je zou bijna zeggen, moeten we even bijstellen. Maar ja, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Omdat bij Ajax, want daar hebben we het dan natuurlijk toch in eerste instantie over in de Champions League. Dat is toch het podium waar toch een belangrijk deel van de selectie wel op acteert. Bij Ajax lijkt mij toch een van de problemen wel dat er toch een aantal spelers daar niet, om het in een lelijk woord te vatten, niet in hun kracht spelen. En ja, daar is Dusan Tadić, wat dan geen Nederlander is daar wel een voorbeeld van. Maar je ziet toch ook Steven Bergwijn, die heeft het toch lastig als hij tegen Liverpool en Napoli aan de zijkant moet spelen. En er komt misschien soms wat minder aanvoer. Soms redt hij het zelf ook niet op dat topniveau vanaf die flank. En daar moet je toch aan Van Gaal denken. Die zei, wij hebben niet de buitenspelers om de top van de wereld even ondersteboven te spelen. En dat blijkt nu bij Ajax, wordt dat in de praktijk bewezen.
Ja.
Dat Steven Bergwijn beter in het centrum kan spelen als een van de twee aanvallers dan op zo'n flank.
Ja.
En dat geldt voor Steven Berghuis ook. Hè? Bij Van Gaal is hij ook geen buitenspeler. Bij Ajax staat hij daar al een tijdje niet meer. Maar dat zou ook niet gegaan zijn tegen Napoli. En je komt ook bij Daley Blind terecht. Die in het Nederlands elftal echt wel een goede rol speelt. Als die wingback die ervoor moet zorgen dat er een mannetje meer is. Dan wel op het middenveld. Dan wel in de aanval soms. Dan wel soms bij het meeverdedigen. Maar bij Ajax moet hij ook wel die achterlijn halen. Maar hij moet ook weer op tijd terug zijn. En ja, dan komt zijn gebrek aan snelheid. Wordt in een 4-3-3 systeem. Wordt keihard afgestraft. En in een systeem met drie centrale verdedigers en een wingback. Dan is er altijd een verdediger die hem dekt in de rug. Dus om even de vraag dan te beantwoorden. Door het resultaat van Ajax zou je zeggen. Oei, we moeten ons zorgen maken. Maar door de positionele invulling dat Van Gaal bij Oranje heel anders neerzet, denk ik dat wel meevalt.
Oh ja, ik wilde deze al instarten.
Ik ben er klaar voor!
Ik denk dat je dat op zichzelf best goed analyseert.
Ook Van Gaal moet met de tijd mee.
Ik ben een emotioneel figuur.
De Van Gaalometer.
Ik dacht dat onze barometer voor Oranje een beetje door de resultaten van Ajax, 8 man in de laatste selectie van Louis van Gaal, een beetje gedaald was onze barometer naar richting een vriespuntje.
Ja, dat zou een beetje opportunistisch zijn.
Dat is het toch ook? We leggen nu vertrouwen in 8 spelers voor een groot deel van de selectie van Ajax. En vorige week zei het nog, dat is handig, want ze zijn ingespeeld op elkaar. Maar als ze met dit vertrouwen binnenstappen, nou dan dank je de koekoek.
Ja, het kan ook andersom werken. Hè?
Oh, helend. Oranje hield alle wonden. Kuur hoort Oranje, nee, komt weer
nee,
bij,
nee,
of niet?
Nee, want dat mag je van Louis zeker niet zeggen.
Oh.
Is geen, wat zei hij ook weer? Het is hier geen revalidatiekliniek.
Schrijf dat lekker in die krant van je.
Precies. Ja.
Nee, dat niet natuurlijk. Maar als jij als speler ergens bent waar je meer houvast hebt dan Ajax had tegen Napoli, ja, dan ziet het de wereld er wel anders uit. Maar goed, feit is wel, daar wil ik uiteraard wel in meegaan, dat het beter is als jij eens in Europa een tegenstander van de mat speelt. En niet zoals nu, dat je gewoon echt kansloos verliest.
Nee.
Dus voor het vertrouwen van die spelers is dat natuurlijk niet lekker hoe dat ging tegen Napoli.
Nee, de basis van 88 was toch dat we een selectie hadden waar allemaal spelers waren die een succesbeleving hadden gehad. Ik bedoel, PSV, ja, maar AC Milan. Als je nu met Ajax na deze periode in de Champions League, dat ze zometeen roemloos worden uitgeschakeld. Stel dat dat gebeurt, dan komen die binnen bij Van Gaal. Dan moeten ze eerst gaan oplappen.
Maar ja, dat is hem dan net wel toevertrouwd. Dus dat is ook wel weer zo. Maar het is wel waar. Ik herinner me Edwin van der Sar. Het toernooi van 2008, het EK. He, toen had hij eindelijk zijn Van Breukelen moment gehad in de Champions League finale. En die kwam binnen. En die spelers die zeiden tegen ons ook later van ja, Van der Sar ging in dat doel staan. En die was ineens 2 meter breder. En hij was 2 meter langer. En het was 2 keer zo moeilijk om die bal erin te schieten. En dat zag je op dat toernooi in de eerste poolfase ook wel terug. Maar ja, die spelers van Ajax. Ja, kijk wat je er ook van moet zeggen. Zo'n Davy Klaassen. Ja, wat moet je daar nou mee? Hè? Want
ja,
die moet je volgens mij altijd meenemen. Omdat die dat is zo'n speler, hè, die heeft toch een uniek profiel, hè, Mr. 1-0. Maar die moet ook wel een paar Champions League wedstrijden spelen om voor zichzelf ook dat Mr. 1-0 gehalte ook in stand te kunnen houden. Dus ik verwacht wel dat hij bijvoorbeeld in Napoli uit, dat hij zal spelen.
Ja, want we hebben het nu steeds over de spelers van Ajax. Maar ik bedoel, de keeperspositie hebben we het veel over gehad. We kunnen het over Pasveer hebben. We kunnen het over Cillessen hebben. Wat volgens Sjoerd in Panenka een pseudo-persoonlijkheid was. Maar Vlekken, jij twitterde deze week nog. Jij hebt natuurlijk helemaal verdiept in de Bundesliga de laatste weken. Jij hebt met de Frans Hoek meter meegekeken.
Ja, nou ja, ik heb inderdaad, want dat vind ik dan wel. We kunnen wel van alles roepen, maar we moeten ook wat beelden kijken. Ja. Ik heb Vlekken inderdaad eens bekeken. En ja, daar staat een keeper, die stuurt een verdediging aan, die het hartstikke goed doet. Ze hebben pas 6 tegengoals in de Bundesliga. Ze hebben in Europa, doen ze het ook hartstikke goed, Freiburg. En weet je hoe het dan ook werkt? Want dan zat ik de beelden te kijken van de laatste competitiewedstrijd. Dan op het einde, dan staan ze voor. En dan drukt Mainz, was het. Die drukken dan. En dan zijn er 2 situaties. Dat de tegenstander, die koppen een bal op de paal. Of werken, koppen of schieten wil ik vanaf zijn. Maar in elk geval een bal op de paal. En er is één moment dat Vlekken niet bij een bal kan. En dat hij ook een keer gered wordt door een verdediger op de doellijn. Maar dat zijn dan wel van die momenten. Die komen dan bovenop zijn goede keeper. En dan is het toch wel zoiets dat je dat dan dat net even afdwingt. Waar Frans Hoek, hè, dat is dan de man die toch de keeper selecteert. Waar hij ook naar kijkt. Ja, dat meevoetballen. Ja, dat is toch ook een factor. En Vlekken legt de ballen echt goed weg. Dat moet je echt zeggen. En als hij ze ook nog tegenhoudt bij de club, dan scoort hij op dit moment wel bonuspuntjes.
Ja, maar ik heb van de week ook het interview gelezen met Lars Oenerstaal, 2 weken geleden bij ons, van de collega's van Tubantia. En die zei ook, het gaat toch voor een keeper vooral om die ballen te pakken. Tegenwoordig is het volgens mij belangrijker dat wij een bal ergens neerleggen, over 40 meter, dan dat we een bal pakken.
Ja, maar Lars Oenerstaal, ik mag hem graag zien keepen op de lijn, maar hij is wel een beetje gehyped. Want Lars Oenerstaal bij PSV werd altijd bekritiseerd, omdat hij, als hij dan moest uitkomen, of hij moest inderdaad iets met de voeten, dan lukte het niet. En op topniveau kom jij er niet meer mee weg als jij alleen maar een bal kan stoppen.
Ja, maar toch.
Dat is echt niet genoeg. En Lars Oenerstaal bij PSV, er was op dat moment echt niemand die zei, nee, maar dat moet dan onze keeper worden de komende jaren. Dus al die mensen die dan daarna, als Lars Oenerstaal bij Twente, het echt goed doet als lijnkeeper, die dan gaan zeggen, ja, maar hij had bij PSV moeten keepen. Maar zo werkt het niet in de top.
Nee, maar als wij de bal niet hebben, als we gewoon vooral de bal voorin hebben, hè, wat Van Gaal toch wil, verticaal pasen, dan heeft die keeper toch, moet die keeper vooral de tegenaanval tegenhouden, toch?
Ik denk dat het tegen Denemarken was. Toen keepte Vlekken. Een van de goals viel dat hij meteen Frenkie de Jong inspeelde. Die maakte snelheid. En een paar seconden later lag de bal erin. Dus dan had de keeper echt wel een belangrijke rol in het aanvalsspel.
Ja.
Dus ja, uiteraard. En Vlekken tegen Polen hebben we gezien in de Kuip. Toen kreeg hij een goal tegen. En dat het de vraag was, had hij meer kunnen doen? Dus hij is zeker niet foutloos. Maar het gaat veel over Pasveer. En het gaat veel over Cillessen. En het gaat veel over Bijlo. Maar Vlekken, laten we hem niet vergeten.
Nee, maar is hij het serieus als mogelijkheid dat Van Gaal toch gaat starten met Vlekken? Want hij kan zo lekker voetballen.
Er is geen keeper momenteel die onomstreden is. Dus Vlekken kan ook in Oranje. Zeker.
De andere spelers van Oranje die we deze week hebben gezien. Zijn er nog dingen die opvielen?
Ja, Cody Gakpo. Mm-hmm. Hij is bij heel veel goals betrokken dit seizoen. Heeft ook zijn wedstrijden. Cambuur uit. Ja, dan kan hij het PSV niet op sleeptouw nemen. Het is de vraag of hij het dan altijd moet doen. Dat is misschien wat veel gevraagd. Maar zo'n wedstrijd daarna laat hij zich toch zien. In de Europa League. En dat was natuurlijk ook zo in de topper tegen Feyenoord. Dus die solliciteert toch ook wel in instantie om mee te gaan naar het WK. Nou, dat zal zeker gebeuren. Maar ja, die komt toch ook wel steeds meer in beeld om misschien ook te starten als man achter de spits. Of misschien in de spits. Dus dat vond ik een opvallende. Verder, ja, bij AZ ook leuk, hè? Jordi Klaasje. Niet meteen een speler waarvan je zegt, nou, die moet in het Nederlands elftal spelen. Maar AZ is de koploper in de Eredivisie. En Klaasje speelt wel echt een goede rol in dat elftal.
Ja, maar die heeft natuurlijk afgezegd vorige keer.
Heeft de vorige keer afgezegd, dus dat wordt een beetje de vraag. Ja, hij had afgezegd met fysieke klachten, zoals hij zelf zei. Betekent dat ook dat hij zichzelf niet fit genoeg vindt om het WK mee te maken? Of Is dat zometeen in november anders? Dat moet blijken. Maar als hij fit is en zelf mee wil, dan neemt Van Gaal hem mee. En ik wil nog één speler noemen trouwens. Want dat wordt ook een vraag. Wat doe je daar nou mee? Arnaud Danjuma, die speelt weer bij Villarreal. Hij is een lange tijd eruit geweest. Speelde op een gegeven moment eind april zijn laatste wedstrijd. Is nu weer terug. En ja, we zitten natuurlijk met Depay die in de kreukels ligt. Hè, maar de vraag van is, ja, gaat hij het halen? Of heeft hij in elk geval iets van ritme waar je op kan bouwen? Ja, dan is Danjuma wel een speler die eventueel voor hem in aanmerking zou komen als vervanging. Dus, ja. Dus het is belangrijk dat hij ook weer gaat spelen. En dat hij dat op een goed niveau doet. En dat was deze week, viel hij in elk geval volgens een trainer. Die stak hem een hart onder de riem van, joh, je bent weer aan het terugkomen. Dus interessant om te volgen de komende tijd.
Oh, dan wil ik ook nog eentje ingooien als jij er nog eentje ingooit. Want jij roept steeds altijd voor Luc de Jong is een plekje ingeruimd in deze selectie. Ja. Maar ja, het is nog 43 dagen. Ja. En Luc de Jong is nog steeds niet fit. Sterker nog, die heeft nog geen wedstrijd gespeeld de afgelopen weken.
Dat klopt. Maar voor de pinchhittersrol hoef je niet het ritme te hebben van wedstrijden achter elkaar spelen. Luc de Jong.
Maar gaat hij überhaupt gaat hij op tijd fit zijn voor het WK?
Ja, dat ga ik nog steeds vanuit. Maar inderdaad, een spierblessure is wel zo. Je moet niet terugkomen en dat het dan weer meteen misgaat.
Zou je dus als bondscoach,
wordt het lastig.
Zou je als bondscoach het risico nemen? Stel dat je nu Luc de Jong, dat hij, laten we zeggen, 2 weken voor het WK, dat hij fit is, dat hij in ieder geval 30 minuten of een uur kan spelen.
Zeker.
Met het risico meenemen. Dat hij ook wel weer geblesseerd kan raken.
Nee, maar altijd meenemen, want die zet je in principe in voor een kwartiertje, 10 minuten, voor een slotfase. En dat kan altijd. Dan gaat het om mentale instelling, minder om fysieke fitheid. Dus die moet gewoon altijd mee, klaar.
Oké, nou, straks praten we over bijvoorbeeld wie gaat er nou de grote superster worden van dit WK. Maar eerst eventjes naar de brief van Louis aan Arsène Wenger. Want hij heeft een tijd geleden een brief geschreven aan Wenger over de manier waarop er gefloten wordt door de scheidsrechters op het moment dat je eigenlijk aan het jagen bent op de bal. Hè? Dat je druk, hoog druk zet. Wat is de frustratie van Van Gaal?
Nou ja, ze speelden in juni in de Nations League. Hij had zijn spelers opgedragen, hè, van inderdaad van achteruit doordekken. Dus je zag Jurrien Timber, nou, die liep bij wijze van spreken helemaal tot aan de keeper van de tegenstander door om maar de jacht op die bal te maken. En hij en nog een paar anderen werden dan regelmatig teruggefloten in een ogenschijnlijk fair duel om de bal. Dus Van Gaal keek naar de statistieken na afloop en het bleek dat het Nederlands elftal, we hebben het er laatst over gehad, die stonden de 7e in het klassement van gemaakte overtredingen. 7e van alle ploegen in Europa, alle, wat is het, 54 teams. En ze stonden dus gelijk met Kazachstan en Letland, hè, van die teams die alleen maar verdedigen, tegenhouden, tegenstanders frustreren. En Nederland zelf wel wil aanvallend voetbal spelen. En die stonden dus in het overtredingenklassement gelijk met dat soort teams. Dus we zijn Van Gaal, ja, luister, dat wil ik aangekaart hebben. En dat heeft hij dus inderdaad gedaan. En Wenger heeft, want er zijn ook mensen bij geweest. Het is niet dat Van Gaal alleen met Wenger in een kamertje zat. Er zijn mensen bij geweest. En die zeiden dat er een heel geanimeerd gesprek ontstond. En dat Wenger, wat ook een aanhanger is van positief voetbal, ook echt wel een aantal speelsituaties te zien kreeg, waarvan die dacht, ja, hier hebben ze wel een punt hier, die Nederlanders. Als je van positief voetbal houdt, dan moet je dit wel, dan moet je dit laten doorgaan. Dus hij zou dat intern bespreken en hij zou erop terugkomen deze maand. Dus, want het is belangrijk, je moet een beetje weten als bondscoach en spelers, wat wordt de lijn van fluiten bij het WK? Want als de lijn wordt dat echte agressieve doordekken, dat wordt afgefloten, ja, dan heeft het niet zoveel zin om zo te spelen. Dus dan ben ik wel benieuwd. Maar ze doen het natuurlijk vooral om, als er straks een scheidsrechter is, dat hij het in elk geval in zijn hoofd heeft. En elke procent beïnvloeding, die vinden zij meegenomen.
Ik wil het net zeggen, elke procent die je kan winnen, dat zei Alex Pastoor altijd, als maar 1%. Maar dat kan toch weer. De andere kant is ook, ik vind het opmerkelijk, want wij zijn echt niet het enige land dat op deze manier probeert druk te zetten op de tegenstander natuurlijk bij balverlies. Dus we zijn niet het enige land die op deze manier bal probeert af te pakken. En dat wij dan op plek 7 staan rondom landen als, ik bedoel, daar staat geen Italië, Duitsland, Spanje, Engeland, die allemaal op dezelfde manier voetballen, toch? Dus,
nou, dat weet ik niet hoor. Want,
maar zijn we niet wat onhandiger misschien op sommige momenten in de bal afpakken? Moeten we misschien wat handiger worden of wat slimmer?
Kijk, dan zou je al die situaties moeten terugkijken. En in sommige gevallen zal dat zeker zo zijn. Maar Jurrien Timber staat mij ook voor de geest. De uitwedstrijd in België in juni in de Nations League. Nou, met Hazard bijvoorbeeld. Nou, die, je zag gewoon dat hij bang was. Van ja, daar komt dat beest weer op mij af. En ja, dat was... En de wedstrijd tegen Polen was natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Die Polen die lagen bij elke... Als er nog maar een Nederlands elftal speelde na hun cake, lagen ze al op de grond. Dus... Ja, ik denk dat ze deels wel een punt hebben, maar het zal echt wel eens zo zijn dat het op sommige momenten te onhandig is. Daar wil ik ook wel in meegaan, uiteraard.
Ja, maar goed, als je dit soort dingen al in het hoofd kan printen bij de scheidsrechters, bij de arbitrage, dat ze dit soort dingen iets meer door laten gaan, dan zou het al verschil kunnen zijn, hè?
Maar je zegt nu van iedereen speelt hetzelfde, maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Want we hebben de Nations League finale gezien vorig jaar. Frankrijk-Spanje. Er speelde Frankrijk ook met 5. Achterin, ja, die dekte weinig door.
Nee,
dus dan heb je dat, dan heb je dan, ja, dan heb, kom je ook niet in die situatie. Dus toen zei Van Gaal, weet ik nog wel, op de persconferentie, ja, zoals die Fransen het deden, zo wil ik het niet uitgevoerd zien.
Ja, nee, maar ik snap zeg maar dat iedereen een andere manier van spelen heeft, maar dat hoog druk zetten is natuurlijk wel heel erg van nu, toch? Ik bedoel, je ziet bij ons in de Eredivisie ook iedereen ziet dat doen.
Dat wel, maar het gaat vooral om centrale verdedigers die naar voren doordekken of naar voren verdedigen en dan die dan overtredingen maken.
Ja. Vind jij ook niet dat het tijd wordt om
archiefwijfels
even het archief in te duiken? Ik kreeg veel reacties van mensen die het mooi vonden dat het even duurde voordat jij al die krantenknipsels erbij had.
Ja.
Maar je hebt nu de map in ieder geval klaargelegd, hè?
De map ligt klaar en hij ligt klaar bij dinsdag 24 juni 2014.
Oké.
Met een juichende Leroy Fer in de krant. Want Leroy Fer die speelde dat toernooi veel als hij meest doet, was hij invaller. Maar Leroy Fer was toen speler van Feyenoord en die scoorde tegen Chili. En die kreeg toen een bal van Daryl Janmaat, zijn ploeggenoot bij Feyenoord. En ja, als je toen gaat kijken van Gaal, het is nu natuurlijk de discussie, heel veel Ajax-Chili in oranje, schande, kan dat wel? Oh. Maar toen waren er heel veel Feyenoorders die meededen in de selectie. En ja, Daryl Janmaat die een bal geeft in een wedstrijd tegen Chili, die Leroy Fer inkopt. Ja, dat gaat toch niet vaak meer gebeuren?
Nee, dat zijn weinig statistieken die dat waarschijnlijk hebben aangegeven dat het vaker is gebeurd. Nee, dat klopt.
Ja. Dus dat is dan wel, ja. En dat zijn dan toch, ja, het gaat misschien wat ver om te zeggen, hè, dat hadden ze helemaal al voorbereid. Maar het zijn dat soort aardigheden die toch op een WK best een rol kunnen spelen. Dat je inderdaad iets van elkaar weet, non-verbale communicatie, dat kan toch zomaar een verschilletje maken. En ja, als je hem ziet, die Fer, ja, zo'n mooi gevoel, onbeschrijfelijk is de kop. Leroy Fer grijpt de hoofdrol. Ja, dat was ook een van de verhalen toen bij dat toernooi.
Ja was inderdaad. Het was een enorme Feyenoord-clan natuurlijk ook die daar zat, waar veel mensen het toen over hadden. Dus dat is inderdaad een mooie.
En ja, daarom laatst kwam dat ook naar voren. Hè, dat Van Gaal zou dan, of tenminste het Nederlands elftal, het is dus feitelijk bewezen dat je als Ajax ziet sneller in Nederlands elftal debuteert, maar Van Gaal heeft nog altijd meer Feyenoorders laten debuteren in zijn 3 periodes dan Ajax ziet. Dus dat is dan toch wel weer een grappige statistiek.
Dat is zeker een mooie statistiek. Nou goed, dan neem ik dat mee. Ik wilde nog even met jou kijken naar de grote sterren van dit WK. Want ik zag deze week Messi spelen bij Paris Saint-Germain. Mooie vrije trap, mooie goal. Ik zag Ronaldo worstelen met zichzelf bij Manchester United. Dat zijn natuurlijk de namen die we altijd verwachten als de grote sterren. Maar wie zie jij langzamerhand, ook als je deze Champions League avonturen bekijkt, wie zie jij voorbij komen als de potentiële ster van dit WK?
Potentiële ster? Ik mag heel graag kijken naar Federico Valverde van Real Madrid. Mm-hmm. International van Uruguay. Dat is zo'n speler, bijvoorbeeld ook deze week weer, heeft in de Champions League nu de meeste kansen voorbereid. Samen met die Zielinski van Napoli, die we ook in de arena zagen schitteren. Maar die Valverde, die gaf ook de assist in de Champions League finale. Waarin Real Madrid dan van Liverpool won. Dus dat is zo'n speler, ja, dat is een van de blikvangers van de nieuwe generatie die gaat opvallen. En ja, die wil ik zeker wel genoemd hebben. En ja, verder bij de Belgen, Trossard. Dat is ook een speler die eraan komt. Die scoorde op Anfield even 3 keer voor Brighton. Ja, krijgt hij speeltijd in België? Dat is nu de discussie, hè? Want moet je terugvallen op Eden Hazard, die het eigenlijk niet meer brengt? Of moet je zo'n Trossard meenemen Leandro heet hij trouwens met zijn voornaam. Die je dan een kans geeft. En ja, de bondscoach van de Belgen, die houdt wel veel vast aan zijn jongens die het voor hem gedaan hebben bij eerdere toernooien. Maar ja, dat zou zomaar een speler kunnen zijn die ook opvalt.
Ik bedacht mij trouwens wel dat het, want ik stel deze vraag, maar ik bedacht mij wel, nu het WK in november is, kan het natuurlijk enorm in het voordeel zijn van bijvoorbeeld iemand als Lionel Messi, die al een beetje op leeftijd is en niet aan het einde van het seizoen nog een WK erachteraan krijgt, maar hij krijgt nu gewoon halverwege het seizoen ongeveer, na 2-3 maanden, krijgt hij een WK voor ze kiezen.
Nou ja, dat zou een voordeel kunnen zijn, dat klopt. Hij is nu wel geblesseerd, zag ik, na de wedstrijd tegen Benfica deze week. Maar dat zou een voordeel kunnen zijn. Dat ze meestal in oktober, november, dan is iedereen toch een beetje warm gespeeld. Dan zou je in principe op je top moeten kunnen zitten in het seizoen. Dus dat kan een voordeel zijn. Ja, en verder blijft het natuurlijk jammer dat Haaland het WK gaat spelen. Er was in Noorwegen wel, werd er geopperd dat hij een soort wildcard zou moeten krijgen.
Voor Nederland?
Nee, dat zou wel mooi zijn. Nee, dat elk land op het WK dan in één wedstrijd gebruik van hem mocht maken. Dat hij dan met een parachute in het stadion werd gedropt en dan zo mee kon doen. En dan, omdat er natuurlijk, er moet niet gevlogen worden. Dus de logistiek maakt het mogelijk om zo'n wildcard speler bij ze spreken om 1:00 's middags in die wedstrijd te droppen. En dan om 5:00 's middags in de volgende. Dus het was natuurlijk een heel komisch bedoeld idee, maar als je erover na gaat denken, een wildcard voor Haaland, ja, dat zou, als er ooit nog eens iets wordt ingevoerd in het voetbal,
zou dat er moeten zijn?
Nou, ik zou je zeggen, ik acht het niet onmogelijk dat dat ooit nog gebeurt. Want je hebt natuurlijk in de geschiedenis van voetbal best veel spelers gehad. Ryan Giggs.
Ja.
Het is toch zonde dat hij nooit op een WK heeft kunnen schitteren. Hè, dus we hebben van die kleine voetballanden die er dan één ster hebben die er nooit bij is. Ja, dat gaat Haaland bij Noorwegen waarschijnlijk zijn hele carrière door meemaken.
Maar ik hoor jou geen Mbappé zeggen.
Ja, maar je bedoelt toch nieuwe sterren die we
nog... Nou ja, maar die heeft op een WK nog niet heel erg gestraald. Elk WK heeft ook beetje zijn eigen ster. En die heeft die ster van Mbappé heeft niet gestraald op een WK.
Nee, nou ja, als je het zo ziet, dan is hij natuurlijk wel een speler waar we... Waar iedereen toch benieuwd naar is. Kan hij Frankrijk dragen? Die Fransen die kunnen drie topelftal opstellen als iedereen fit is. Maar Mbappé heb je wel nodig als zij ver willen komen. Dus dat klopt. Als je het zo ziet, dan is dat wel zo. En ja, dat geldt ook voor Spanje. Pedri.
Ja.
Is hij al zover dat hij Spanje wat moois gaat bezorgen? Ja, dat zijn spelers waar je inderdaad wel naar uitkijkt. En... ja, nog verder gedacht. Bij de Duitsers. Ja, de Duitsers hebben natuurlijk ook Sané. Ja, wat wordt dat? Gaat hij het doen dit WK of niet? Ja.
De vraag is een beetje, want we hebben natuurlijk al gezegd, het wordt meer het WK van het team, van het collectief, dan van de echte uitblinkers, hè?
Ja, maar dat is het toch eigenlijk heel vaak. Dat je natuurlijk... je kunt uitblinken omdat er ook een goed team staat. En het is ook al de discussie, hè? Maradona in 86. Ja, tuurlijk, hij was uitzonderlijk en hij was geweldig. Maar dat team van Argentinië mocht er ook zijn, hoor.
Ja, zeker. Er stond geen slechte ploeg achter. Dat klopt.
Valdano, Buruchaga, maar ook Olarticuchea, Luis Brown achterin. Dat was toch wel een elftal... Voor jeugdsentiment, maar dat elftal mocht er ook zijn.
Ja, zeker. Ja. Er komt hier even trouwens nog wat melden. Hoe lang hebben we nog?
30 seconds.
Nou, dan moeten we zo meteen maar gaan afronden voordat we zo meteen klaar zijn. Op weg naar het WK, nog 43 dagen. De komende weken zitten we een beetje in gespannen afwachting hoe die selectie in elkaar gaat vallen. Hè?
Zeker, want oktober is de maand 21 oktober. Waar we mensen in de agenda zetten, dan moet Van Gaal een voorselectie bij de FIFA inleveren. Dan mogen maximaal 55 spelers opstaan, maar zoveel zal hij er niet opzetten. Want het is inmiddels van een heel contingent spelers is wel duidelijk. Die heeft hij nog niet één keer... die waren bijvoorbeeld Pascal Struik, verdediger van Leeds United. Die is altijd wel bij die voorselecties, voor Interlands is hij wel betrokken geweest. Maar die is uiteindelijk nooit opgeroepen, dus die gaat hij er nu ook niet opzetten. Dus een speler of 42... De 42 spelers zijn... Ze hebben op het wedstrijdformulier gestaan in de Interlands onder Van Gaal het afgelopen jaar. Van die 42 heb je spelers als Wijnaldum, Bruno Martins, Indy. Die zijn geblesseerd, dus die halen het WK sowieso niet. Dus die mag je eraf strepen. Dus zeg maar een speler of 35, die mogen nog zichzelf kansrijk wanen om op de charter naar Doha te zitten op 15 november.
Ja, mooi.
En Ja, daar gaan we een beetje naar kijken de komende tijd.
Dat is mooi, want volgende week, dan zitten we precies een maand voor 15 november. Volgende week zaterdag. Ja. Dus ik stel voor dat jij dan alvast de eerste namen, dat we alvast de selectie gaan maken. Dat we Louis een beetje gaan helpen. Zullen we dat doen?
Ja.
Gewoon even een lijstje maken. Wie zetten we dan neer? Keepers, verdedigers. Wie zijn zeker? Wie zijn de vraagtekens? Wie zijn er bijna zeker? En wie zijn de vraagtekens?
Ja.
Ja?
Dat is goed.
Heb je een beetje huiswerk voor deze week?
Ja, of ik al niet genoeg te doen heb.
Huh? Nee, je hebt deze week niet zoveel te doen. Ik heb het schema gezien voor jou in de agenda. Dat een rustig weekje zag ik, dus alles voor de podcast.
Alles voor de podcast.
Heel goed. Maarten, dank voor vandaag. Wij spreken elkaar volgende week weer als het WK langzamerhand dichterbij komt in deze WK Countdown. En dan gaan we verder kijken naar de selectie van Louis volgende week.
Is goed.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.